Welkom allemaal bij de allereerste Digital Power podcast Startpunt Data, waarin wij alles over data bespreken. Tenminste, daar beginnen we wel mee. We doen het in vaste samenstelling en soms aangevuld met specifieke specialist. Mijn naam is Rogier Kamer en ik kijk vooral naar de vertaling van datawensen in datagebruik. Dus zeg maar van strategie naar KPIs. En met mij heb ik nog twee de vaste panelleden dus meegenomen. Willen jullie even voorstellen?
Ik ben Marieke en ik zal net zoals Rogier gewoon lekker kort houden. Ik hou me vooral bezig met het snijvlak van data en de maatschappij. Dus daar waar data het meest aan mensen raakt en onze maatschappij als geheel, vind ik het meest interessant.
En ik ben Alex en ik hou me vooral bezig met hoe data en geavanceerde toepassingen, zoals AI, machine learning, in organisaties werken. En wat voor invloed dat vervolgens heeft op mensen in het algemeen.
Nou, hartstikke mooi. Dank jullie wel voor deze intro. Vanaf volgende week hoeven we het niet meer te doen, jongens. Dus dat scheelt weer. Dan kunnen we gewoon direct over het onderwerp gaan spreken. Vandaag staat het onderwerp, wat is data? Op de kalender en dag gaan we het over hebben. Maar we beginnen eigenlijk altijd met wat data nieuws. Nou, en het nieuws van deze week, of eigenlijk de afgelopen week, is natuurlijk de link dat WhatsApp van Facebook nu ook data gaat delen met Facebook. Dus ik wilde hem eigenlijk meteen voorleggen aan jullie allemaal en jullie mening vragen ook. Wat vinden we hiervan? Wat betekent dit? Wat betekent dit voor de gebruikers? Moeten we nu allemaal naar Signal of naar Telegram rennen? Wat doen we hiermee?
Ja, dat is een goede vraag. En op groter niveau zeg ik dus helemaal fout. Klopt niet, want dat betekent dat er gewoon steeds meer koppelingen ontstaan tussen datapunten uit verschillende apps. Die allemaal te herleiden zijn naar de personen waar het om gaat. Dus dat betekent dat er steeds meer kwetsbare informatie aan elkaar gekoppeld wordt. En tegelijkertijd ga ik mijn WhatsApp verwijderen. Waarschijnlijk niet, want het werkt zo makkelijk.
Ja, ik geloof trouwens dat voor die koppeling van al deze datapunten en de relatie tot de AVG, ik dacht dat de Europese Unie eigenlijk ook het verbod hierop heeft. Dat wij dus niet die data mogen delen. Of tenminste dat WhatsApp die data niet mag delen met Facebook.
Dat klopt. Dus voor ons verandert dat ook in principe heel weinig. Maar voor de rest van de wereld die dat nog niet zo netjes doorgevoerd hebben, verandert er wel veel. Dus voor ons, blijft het even veilig of onveilig. Of het nou gaat om een Nederlandse burger of een Nederlandse telefoon. Of dat als wij naar het buitenland gaan, dat het dan ook voor ons geldt dat het wel weer mag. Dat is me dan niet zo duidelijk. En misschien dat er ook niet zo streng op gecontroleerd wordt. Maar in Europa is dat gewoon beter gefixt dan in de rest van de wereld eigenlijk.
Het is wel een interessante vraag inderdaad. Of dat het dan inderdaad als je begint te reizen of dat je dan... Of dat er dan ineens wel koppelingen worden gemaakt of data wordt gedeeld die binnen de Europese Unie dan niet toegankelijk zou zijn.
Ja, wat dacht je van de mensen die met buitenlanders in een WhatsApp-groep zitten? Of grote WhatsApp-groepen die dus buiten Europa informatie delen? Betekent dat dat alles wat die mensen buiten Europa zeggen wel geregistreerd mag worden en gedeeld met Facebook? En alles wat binnen of niet, of dat de hele appgroep dus gedeeld mag worden of niet. Want als dat laatste zo zou zijn, dan zou je zelfs dus al kunnen opteren dat alle buitenlandse mensen in een WhatsApp-groep met Europeanen gaan zitten, zodat hun data niet gedeeld gaat worden.
Ik zie allemaal if-else-statements ontstaan.
Ja, en het is ook de delen van data zou maar vrij beperkt zijn hier. En dat weet ik niet zeker, maar ik dacht dat het zich beperkte tot wanneer je in contact bent met bedrijven. Dus als je met een bedrijf WhatsApp, wat blijkbaar toch vrij veel mensen doen, dat die data dan gebruikt zou kunnen worden. Of gekoppeld, maar niet de data van als jullie met z'n tweeën WhatsAppen. Dus dat het nog wel vrij beperkt is, neemt niet weg dat dit dus wel allemaal hele legitieme vragen zijn. En dat het vrij onduidelijk is. Voor wie dat dan wel niet geldt. En dat dit natuurlijk ook vast maar een stap is, want ik denk niet dat Facebook op een gegeven moment zegt, nou laten we maar ophouden met data verzamelen, want daar verdienen we zoveel geld aan.
En dat was meteen mijn laatste vraag die ik hier, in hoeverre, wat staat er nou in de WhatsApp, wat daadwerkelijk zo belangrijk is voor Facebook, om dus te zeggen, ik ga dit verzamelen? Linken, want dat is natuurlijk, ze kunnen het koppelen dan aan andere datapunten, zoals Marieke net al zegt.
Ik denk bijvoorbeeld, als jij URL's met elkaar deelt, dat daar bijvoorbeeld voor een adverteerder interessante informatie in zou zitten. Dus als er echt gewoon links worden gedeeld naar producten of naar diensten, wat dan ook, dat daar wat te halen valt. Als jij het, maar dan gaat het wel ver, de dingen waar je over praat. Dus bepaalde onderwerpen die je veel aansnijdt. Als wij het met elkaar hebben over dat jij een nieuwe barbecue wil gaan kopen. Dat dan iets is waar een adverteerder iets mee zou kunnen. Als dat vervolgens doorgelinkt kan worden naar jouw Facebook profiel. En daar een advertentie op geplaatst kan worden. Dus dat is waar ik dan meteen in zie dat ze daar meer geld uit kunnen halen. Maar er zal ongetwijfeld nog veel meer mogelijk zijn.
Ja, dus eigenlijk zeggen we dan dus. Ik snap namelijk dat WhatsApp wegdoen eigenlijk een te grote stap is. Dus dan is het eigenlijk veel handiger om te zeggen, we doen Facebook gewoon weg.
Ja, als dat een minder grote stap is inderdaad. Ik zou dat ook, dat betekent voor mij persoonlijk dat ik een soort van contactenbestand verlies, toch? Ik heb een hele hoop vrienden in mijn Facebook-omgeving zitten waar ik geen telefoonnummer van heb. Maar waarvan het toch fijn is dat ik ze dan af en toe nog een berichtje kan sturen. Ja. Dan zou ik al die vrienden moeten vragen of ik hun telefoonnummers mag. Dat is dan het alternatief.
Dan kun je ze in één appgroepje zetten.
Ja, precies. Ja.
Alright, nou, we blijven het wat mij betreft gewoon lekker in de gaten houden. Het snijvlak voor data in dit geval, voor dit geheel, zit hem inderdaad op het delen van die informatie tussen de verschillende platforms. En ja, het blijft ook voor ons dan interessant wat dat gaat doen. Niet eens zozeer misschien voor WhatsApp en Facebook, maar ik denk voor alle andere bedrijven die meerdere platforms hebben. En wat zij daar dus weer mee kunnen doen. Wat ik vermoed, nou ja, laat ik het gewoon zeggen, Google is er ook eentje. En de vraag is ook hoe zij dit eigenlijk al doen en in hoeverre ze dit willen gaan uitbreiden. Want ik kan me voorstellen dat Google ook gewoon de zoekmachine en de Gmail en vervolgens ook nog je Chrome gebruik. Misschien zelfs wel willen koppelen aan je Android gebruik. Ik zie genoeg mogelijkheden en ik denk dat er ook een Google hier of naar zit te kijken wat gebeurt hiermee. Dan wel naar zit te kijken van crap, dit doen wij al. Misschien moeten we dat zometeen, nou ja, niet aan de grote klok hangen sowieso, maar ook maar kijken of we dat kunnen afscheiden.
Ja.
Dit is wel een ding waar we later denk ik nog wat dieper op in moeten gaan. Want nu hebben we het over, hè, als je het zelf zou combineren met Android data. Ik durf te wedden dat het in China wel gebeurt. Maar stel dat Amazon dat gaat linken aan jouw gezondheidsdata en jouw verzekeringspremies. Niet iets is waarvan ze denken van, laat dat maar zitten, daar zouden we te veel geld mee verdienen. Dus dat is wel een heel groot ding. En in hoeverre zit het dan af van dat Chinese sociale kredietsysteem, als wij 3 of 4 ecosystemen hebben van commerciële partijen, die misschien niet om, misschien ook wel, maar misschien niet om politieke redenen, ons proberen te manipuleren en sturen en nudgen. En zelfs op deze manier macht uitoefenen door maar even premies omhoog te gooien. Immers, er zijn wellicht geen alternatieven. In hoeverre is dat dan hier anders dan hoe dat in China gaat, waar je wel of niet mag reizen aan de hand van wat de overheid van je vindt?
Ja, dat het daar echt, daar gaat het expliciet om de overheid. En hier zijn het nog een paar grote bedrijven. Nog.
Ja, en 2 jaar geleden gebruikten we als voorbeeld wel eens van dit als een dystopisch, maar een half onhaalbaar iets, want dat ging toch niet gebeuren. Maar als je kijkt naar wat we nu allemaal voor apps voor COVID moeten in allerlei landen die we toch altijd beschaafd vonden, en ook in Nederland, dan zijn we er wel, hebben we heel veel hele grote stappen richting dat gemaakt al.
Hier komen wij zeker in toekomstige podcast nog over te spreken. Als we waarschijnlijk aan het topic privacy, misschien ook wel ethiek gaan raken. Dit houden jullie nog te goed als luisteraars. Hebben jullie nog nieuws?
Ik vond zelf totaal ander thema, maar de persconferentie van afgelopen week, dus dat is geweest, want we weten natuurlijk niet wanneer deze live gaat. Dat is op 11 mei geweest. dat er werd gezegd dat op basis van de ontwikkeling van de cijfers van de ziekenhuisopname er wel of niet versoepeld zou worden. Er werd een data of een cijfer genoemd van een vermindering van 20% van de ziekenhuisopname ten opzichte van deze week. En toen dacht ik, oh, dat is mooi, er wordt echt gewoon een cut-off point gegeven. En de volgende zin begon net, maar een procentje meer of minder, daar kijken we niet naar. Waarmee dus eigenlijk dat hele scherpe cut-off point de prullenbak inging, want je voelt hem natuurlijk al aankomen, waarschijnlijk eindigen we ergens tussen de 15% en 20%. En gaan we toch wel versoepelen. Dus dat vond ik een interessant. Als we dat in analyse zo zouden doen, dan zou er een heel interessant scenario ontstaan, denk ik.
Ja, mijn vraag hier meteen mee is, het is natuurlijk interessant, het is data gerelateerd, maar wat vind je er uiteindelijk zelf van? Kun je zo met data omgaan en moet je een beslissing wel op deze manier verdedigen en zeggen dat het dus kan en mag, ja, dat het oké is?
Ik denk dat het heel oké is dat je je niet vasthoudt aan één heel scherp specifiek punt. Maar dan moet je niet beginnen met we gaan het doen. Dus je zegt eigenlijk we gaan ons vasthouden aan die 20% en vervolgens zeg je maar als het geen 20% is gaan we het toch wel doen waarschijnlijk. Dus maak dan een keuze. Zeg of we bekijken de situatie en we noemen daar geen getallen bij. Of zeg we gaan voor die 20% en als het minder is dan gaan we ook echt niet versoepelen. Nu geef je een soort van heel onduidelijk scenario waarin we nog steeds niet weten waar we aan toe zijn. Want je volgt die cijfers. En dan zou je misschien denken van nou, we zitten nog niet op die 20%, dus we gaan niet versoepelen. Kans is groot dat het dan alsnog wel gebeurt. Die onduidelijkheid, daar is volgens mij niemand bij gepraat.
Ja, voor mijzelf, ik vind het dus een heel slecht signaal. Ik hou er helemaal niet van als je eerst zegt 20% en daarna zegt we kunnen ook afwijken. Want die 20% is ergens op gebaseerd. Die 20% is gebaseerd op een bepaalde totale besmettingsgraad, op een bepaald verwacht geïnfecteerde of zo in Nederland. En die zorgt er dus ook voor dat als er onder de 20% of die daling zich doorzet, dat er dan dus een lager aantal besmet is, waardoor we dus ook minder grote kans hebben dat er weer een piek gaat komen. Daar is die 20% op gebaseerd. Maar dat is blijkbaar dus niet 20%, maar het kan ook 18 zijn. Die daling. En dat stoort mij. Met andere woorden, wees duidelijk, want wij als bevolking hebben hier geen zicht op. Wij weten niet precies hoe dit allemaal, die besmettingen allemaal in zijn werk gaan. We weten niet precies wat nou wel of niet slecht is of goed is. Dus wij zijn juist gebaat bij een heel duidelijk statement door te zeggen 20% moet het zijn of 18% moet het zijn. Het maakt mij namelijk niet uit wat het is. Dus ik vind dat ze hiermee een zware onduidelijkheid weer creëren, wat jij eigenlijk ook al schetst in jouw uitleg. Maar ik ben echt zwaar tegen het gebruik van percentages, zeker als je je vervolgens er niet aan houdt.
Ja, ik vind het bijzonder intelligent dat ze zich niet aan het percentage strikt genomen houden. Daarnaast is 20%, ja, 20% van wat precies en wat zijn de implicaties van die 20%? Misschien dat het de hele tijd op 0% heeft gezeten of zo en dat het op een gegeven moment net wel 20% haalt. Is dat dan beter of slechter dan wanneer het geleidelijke 19% is geworden en er meer een trend in zit? Dus dat ene percentage, daar moet je niet op blind staren. En er zitten heel veel getallen achter. Je gaat ook niet een organisatie sturen op één getal. Namelijk is het 19,9 of is het 20,0%. Het is wel onhandig om dat te zeggen van wij gaan 20% moet het zijn. Dan kun je zeggen van wij gaan het dan analyseren. Maar we denken ongeveer aan iets als 20%. En daar, dat gaan we dan door experts laten bekijken. Wat ze ook vaak in het verleden hebben gedaan. Daarom vond ik eigenlijk heel verstandig van ons dashboard dat er niet echt, ja, er zaten wel targets opgeschreven, maar niet heel hard. Er wordt altijd gezegd van, we gaan het RIVM laten kijken naar wat de situatie dan is met alle complexiteit en alle input die daar is. Zo'n getal erop plakken, dat komt eigenlijk uit een hele ouderwetse fallacy, zeg maar, uit de wetenschap. Dat data objectief zou kunnen zijn. En dat is het per definitie niet. En daar zouden we ook een hele podcast over kunnen hebben. Maar dat is het echt niet. En dan had van net wat voor definities, hoe je het presenteert. Er zijn zoveel manieren om dat verkeerd of op een niet nette manier of op een manier dat het anders overkomt dan het je bedoelt dat je wilde laten overkomen. Net interpreteren, dus dat gaat gewoon niet. Dus ja, het is onderhandeld dat ze dat percentage op die manier noemen. Als ze dat gewoon zeggen van, nou, we denken aan iets van 20% en dan kijken we naar de trend en zo. Dan heb je dat waarschijnlijk beter gedekt. Ik ben wel benieuwd van hoeveel mensen met verstand van data er bezig zijn met die communicatie. Want ik ben natuurlijk eens rondgelopen op het Binnenhof en heel weinig mensen met verstand van data. Heel veel mensen met media en politicologie-achtige achtergronden.
Een heel vak, hè? Data storytelling.
Ja. Misschien wel leuk. Ik heb nog een voorbeeld eigenlijk. Als mijn nieuws, ook wel ietsje ouder, over hetzelfde onderwerp. Want de ultieme data storyteller, dat is natuurlijk die Hans Rosling geweest. Die Zweedse professor die... op een hele mooie manier met visualisaties ook kan aantonen van dat de wereld toch eigenlijk heel anders in elkaar zit dan dat mensen vaak denken. En dan gebruikt hij bijvoorbeeld ook vragen als, is de armoede toegenomen of afgenomen, meer of minder oorlog de afgelopen zoveel tig jaar. Ja of nee vragen dus. En dat de ruime meerderheid van de mensen het fout heeft. Mensen die elke dag naar het journaal kijken, enzovoort, enzovoort. Dus eigenlijk dat een chimpansee die vraag beter kan beantwoorden dan wij. Immers, een chimpansee heeft een 50% goed. En nu zag ik in de show van Bill Maher, die pakte een onderzoek erbij van een professor aan Dartmouth College over de media coverage van COVID in Amerika. Dus dat een heel hoog percentage, ik geloof 87% van de mediadekking erover negatief is over COVID. Dus een soort van algemene zin. Maar niet alleen dat. Ze hebben dat vervolgens indruk van hoe gevaarlijk het is en hoe groot de kans is dat je in het ziekenhuis belandt. Onderverdeeld tussen democraten en republikeinen. Die natuurlijk naar andere soorten media kijken. En die hadden dan een schaal voorgelegd. Dus letterlijk, hoe groot is de kans dat iemand met COVID gehospitalized moet worden? Is dat 0%, 1 tot 5, 6 tot 10, 11 tot 19, 20 tot 49 en hoger dan 50%? Dan ben ik benieuwd, hoeveel van de mensen, van de democraten, denken jullie dat denkt dat het meer dan 20% is? In de werkelijkheid is het 1 tot 5%. Waarschijnlijk rond de 1%, dat hangt ook af van het land en zo. Maar wat denken jullie dat het is? Hoger dan 20%?
Dit jeukt meteen bij mij. Want er zitten zoveel vragen die ik zou willen stellen om het frame nog breder te krijgen en te weten hoe die vraag dan gesteld wordt en aan wie. Maar ik zou me dan dus eigenlijk moeten zeggen:
dit is een sample.
Ja, maar dat weet ik natuurlijk ook niet. Ik weet dus niet per se of het nieuws voor democraten negatiever is dan voor republikeinen. Maar ik ga er zomaar vanuit dat voor democraten dus negatiever is geweest. En dat zij dan dus, dus meer vanuit een gezondheidsperspectief bekeken. En dat ze dus een groot deel van de democraten, middende Amerikaan, zal dan dus denken dat het meer dan 20% is. Dus voor mij zou dat zo rond 50% liggen. Geen idee of dat dan... arbitrair goed is of niet, maar dat daar gok ik dan maar op.
Ik denk zelfs meer. Ik denk 70.
Marieke zit er dichtst bij. Het is 69. Dus meer dan 2/3 van de Amerikanen, bijna 3/4, denkt dat de kans dat je in het ziekenhuis komt een keer of 10 zo hoog is, of 20 of 30 of 40 keer zo hoog, als dat het werkelijk is. Na meer dan een jaar hier wel heel erg mee bezig te zijn geweest. Dat is een gigantische overschatting. Bij de Republikeinen is maar iets meer dan 50% dat het zo is. Dus dat is ook eigenlijk heel erg. Maar dat is wel vrij absurd. Van de Democraten heeft maar 10% het juist, van de Republikeinen maar 1/4. Dus hoe data die dan objectief zou moeten zijn. Heel veel mensen die toch wel claimen heel erg van de wetenschap te zijn. Dat die dat dan zo gigantisch mis hebben. op zo'n onderwerp. En daar wel in hun opiniepeilingen en stemmen hun beleidskeuzes op maken.
Maar je zegt mensen die beweren van de wetenschap te zijn. Het gaat gewoon om burgers, toch?
Ja, maar heel veel democraten die zeggen dat de science gevolgd moet worden, toch? Dus dat...
Dat kan samengaan. Dus de wetenschap wordt gevolgd, maar jouw gevoel op basis van wat je te zien krijgt zegt natuurlijk iets anders. Het is wel gek, maar het kan wel samengaan.
Ja, kan. Maar daar gaat we zien hier van alles mis.
Maar nu raken we wel weer aan een heel ander stuk. En dat is dat in Amerika nieuws eigenlijk anders beleefd wordt. Nieuws is een commercieel goed. Dus er is een verplichting in wet, geloof ik, dat ieder station, tv-station of radiostation, een uur of zo per dag aan nieuws moet besteden. En het is vrij om daar zelf invulling aan te geven. Maar dat moeten ze wel doen. En anders krijgen ze geen uitzendrechten. Maar vervolgens, daarvoor zit wel een reclameblok en daarnaast een reclameblok. En je gaat natuurlijk je nieuws op een bepaalde manier brengen, zodat je wel mensen krijgt die naar je reclameblok kijken. Want dat is natuurlijk gewoon nog steeds een manier om geld te verdienen. En in zoverre krijg je dus ook, ik zeg populair nieuws, maar dus wel heel populistisch beeld voor wat er waar naar gekeken wordt. En dan zeg ik niet dat wij objectief zijn, helemaal niet zelfs. Want ik geloof dat ook wij in Nederlandse nieuwsvergadering lang niet altijd het juiste krijgen. Ik vermoed dat wij ook in de toekomst vast nog wel nieuwsfeiten naar voren zullen krijgen waarvan ik denk, ja, dat zeg je nou wel, maar het is eigenlijk helemaal niet waar. Of dat heb je heel erg geframed geplaatst. Maar goed, dat komt er ook nog bij kijken. En daarnaast moet je ook bij kijken, je hebt hier een onderzoek gehaald voor Republikeinen en Democraten. Maar ik geloof nog niet eens de helft van de Amerikanen is geregistreerd Democraat of Republikeins. Dus je hebt het eigenlijk maar over de helft van de bevolking.
Je hebt het niet genoemd, maar die zitten er ongeveer precies tussenin.
Ja, oké. Ja, maar daarmee wil ik alweer zeggen dat dus ook dit stukje data is alweer geframed en ingevuld met een bias richting, wat als biases komen we ook vast in de toekomst nog een keertje over te spreken.
Misschien wel. Dit is wel een mooi voorbeeld van hoe, waar we het eigenlijk net een beetje over hadden, hoe data niet objectief kan zijn. En hoe de chimpansee het vaak beter weet als je iemand meer keuze vraagt op basis van data geeft dan de meeste mensen. Ja. Die wel van zichzelf vaak denken goed geïnformeerd te zijn.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En daarmee is dit inderdaad een onwaarschijnlijk sterk voorbeeld. En hier zullen we ook ongetwijfeld nog wel op terugkomen een keer. Ik denk namelijk dat een hele hoop van dit soort besluiten, zeker niet in een vorm van een referenda, aan de bevolking moet voorgelegd worden. Want ik denk dat het gros van de bevolking, zelfs met alle informatie tot zijn beschikking, nog steeds niet voldoende geïnformeerd kan zijn over bepaalde onderwerpen.
Ja, ik geloof dat hetzelfde geldt voor Kamerleden. En dat
het
net zo goed wel referenda kunnen hebben. En alle andere leden.
Dat is ook waar.
Weer een andere, dat is misschien een hele andere podcast.
Ja, dat denk ik ook. Het is een mooi linkje. Altijd dit nieuws naar wat is data? Heb ik natuurlijk ter voorbereiding op deze podcast heb ik er een hele mooie stelling tegenover gezet. Waar we dan lekker op kunnen gaan schieten. En kijken of we tot iets kunnen komen wat we dan ook begrijpelijkerwijs kunnen uitleggen aan de luisteraar. Mijn insteek in ieder geval is, alles is data. Als je het zegt, spreekt, deze manier van communiceren betekent dat het al ergens gedigitaliseerd is en dus opgenomen en dus is data. Ook als wij niet opgenomen zouden spreken tegen elkaar, is het data, want het wordt opgeslagen in mijn hoofd, verwerkt. Ik probeer het te begrijpen. Dus alles is data.
Vinden wij dat een mooie stelling, Marieke?
Een prachtige stelling. Ik weet niet of ik het ermee eens ben.
Dat is ook precies waarvoor ik jullie heb uitgenodigd. Om mijn blikveld enigszins te nuanceren. En tot iets te komen wat wel bruikbaar is.
Ik denk dat we hier een Rogier antwoord terug op kunnen gaan geven. Want stel je, we zeggen hier jou op. Stel dit is waar. Wat kun je daar dan mee? Want als alles data is, dan mooi. Ja. Hebben we een ander woord voor alles.
Je hebt helemaal gelijk. En wat wij natuurlijk moeten gaan doen, is het zo weten te framen dat wij hiermee kunnen werken in de toekomst. Want als alles data is, dan zouden wij een podcast kunnen hebben over alles. Maar dat is natuurlijk niet helemaal het doel. Wij bij Startpunt Data moeten natuurlijk wel gerelateerd aan data zijn, maar dan ook nog wel gerelateerd aan data waar we iets mee kunnen. Dus ik denk dat we dan moeten gaan framen tot waar wij willen gaan beperken, hoe ver wij gaan praten over data.
Ja. Ik denk, je hebt een vrij traditioneel onderscheid tussen data en informatie. Ik denk dat data alles is wat je kunt registreren. Dus het kan in je hoofd opgeslagen worden. Nou ja, er is misschien nog de vraag of dat op dit moment wel echt data is. Want in hoeverre kan dat verwerkt worden? Of kan dat, is er toegang van anderen tot die data? Maar dat is dan misschien een vraagstuk. Maar als je het kunt registreren, en of dat nou tekst op een papieren stuk van heel vroeger is, of dat dat ene en nullen in een computersysteem zijn, dat kan allemaal data zijn. En als je daar vervolgens nuttige dingen uit gaat halen, dan is dat informatie. Dus met verwerking en misschien een verhaal en context en dergelijke eromheen. En dan heb je denk ik wel een heel nuttig onderscheid. Ja, dat is misschien een aardig startpunt om vanaf te beginnen.
Een zeer aardig startpunt, ja. Ja, en dan kun je dan heb je vervolgens natuurlijk allerlei verschillende categorieën. En we hebben, als je inderdaad zoals Alex zegt, gaat bedenken wat je er dan vervolgens mee kunt. Dan zijn er categorieën van data waar je meer mee kunt, waar je minder mee kunt. Of de mate waarin je daar informatie uit kunt halen. En dan zou ik zeggen dat je aan gestructureerde data momenteel veel meer hebt nog dan aan ongestructureerde data. Wat is dan ongestructureerde data?
Is goed punt.
Dat zijn bijvoorbeeld lappentekst. Dus gestructureerde data is dat wat gevangen is of gevangen kan worden in een tabel of in een matrix in gestructureerde vorm. En dat kan dan bijvoorbeeld nog steeds tekst zijn, maar dan is die tekst gevangen in kolommen. Dus dan heb je bijvoorbeeld een kolom waarin dan een variabele kleur is en die kleur is groen of blauw. Nou, dan is die gestructureerd en staat nog steeds in een tabel. Maar als je gewoon een brief hebt van iemand waar verder geen structuur aan is aangebracht, nou, het woord zegt het al, heb je ongestructureerde data. En daar kun je dus ook misschien op kleine schaal wel informatie uithalen, maar op grote schaal wordt dat lastiger.
Alright, helder. Dus opgeslagen gestructureerde data is het framework waar wij binnen het gaan hebben over data.
Dat denk ik wel. Je kunt nog uit een paar andere perspectieven naar kijken op jouw stelling. Namelijk, als alles data is, dan zou je alles moeten kunnen opslaan. Maar wij zijn er niet in staat toe om alles op te slaan. Ik geloof dat als je alle moleculen atomen in een menselijk lichaam wil gaan opslaan, met de locatie en dat soort dingen, dat je dan, ik geloof harde schijven, als je die op elkaar stapelt, dat je dan, ik weet niet, tot aan de zon of een ster of zo, of dus die orde, dat soort orde, of het eind van de, er zit natuurlijk gigantisch veel verschil in, maar onhaalbaar veel voor nodig hebt. Dus dat wij niet eens zijn, in staat zijn om data van één persoon eigenlijk op te slaan. Dus dat geeft misschien aan dat als je zegt, alles is data, dat het niet een hele praktische kaart is. In ieder geval niet met de technieken die bij ons bekend zijn. Dan is er nog een hele filosofische manier om ernaar te kijken. En dat is om te zien dat wij in een simulatie zitten. Een beetje als in de Matrix. Er zijn redenen om aan te nemen dat dat zo is. Of dat zo is, weet ik niet helemaal zeker. Maar dat zou kunnen. En in dat geval zouden wij wel. En onze hele wereld zou dan data zijn. Maar daar kunnen we denk ik helemaal niks over zeggen.
Dat laatste is, zouden we er überhaupt achter kunnen komen? Dat is dan de volgende vraag weer. Of we wel of niet in de Matrix zitten. Maar... teruggaan naar, want daar gaan we het dus niet over hebben, over de filosofische discussie over wat data is. Maar als we kijken naar data die opgeslagen is, gaan we het dan uiteindelijk ook hebben over de manieren waarop we het opslaan, als we praten in relatie tot wat is data. Dus gaan we ook praten over de opslagmethodes, cloud of on-premise, of gaan we ook nog praten over de manier waarop data zich verplaatst binnen ons kader van data.
Ik denk dat het een hele mooie is voor ons om altijd vanuit de achterkant van die pijplijnen eigenlijk te kijken. Dus vanuit wat kan ik daarmee als persoon of als organisatie of als team of als wereld. En daarmee komen we altijd terug tot aan de bron eigenlijk. En ook hoe dat is opgeslagen, hoe het verzameld is, dus wat er daarvoor komt. En hoe dat verwerkt is en hoe daar misschien weer nieuwe data uitgemaakt is. En hoe dat wellicht gemodelleerd is, wat voor keuzes daar allemaal gemaakt zijn. Dat is allemaal relevant, maar voor een bepaald einddoel. Dus als je dat doet voor een beslissing nemen, dan heb je misschien een heel ander geheel daarvoor dan voor... Nou ja, stel dat je het aanbevelingssysteem op Netflix gebruikt. Als we het over hoe we biases in dingen willen zoeken, gaan hebben. Want dan ga je namelijk heel bezig met waar je die data gaat zoeken. En minder met hoe je dat technisch verwerkt. Dus ik denk dat we ons met al die dingen bezig gaan houden. Maar telkens vanuit een bepaald nuttig doel.
Ja, waar wij het wel eerder over gehad hebben, Alex, wat ik altijd interessant vind is... Als je het dan specifiek hebt over de verschillende methoden om data op te slaan. Dat je dan, als je het bekijkt vanuit een veiligheidsperspectief. Dus waar is je data het beste beschermd. Dat het heel erg per casus kan verschillen. Of dat je voorkeur dan uitgaat naar de cloud. Of juist on-premise opslaan. Dat lijkt mij wel nog een interessant onderwerp ook voor een podcast. Omdat daar zoveel nuance in zit.
Zeker, ja. Vaak denken mensen van cloud er zijn gewoon mensen die er vanuit hun achtergronden verschillende beelden van hebben. Sommige mensen denken dat het heel veilig is, sommige mensen denken dat het niet zo veilig is. En dat hangt een beetje vanaf wat je wil. Dus ik kan me voorstellen dat de geheime dienst of Coca-Cola hun geheime dingen niet in de cloud opslaan, maar ergens in een beveiligde bunker. Ik kan me ook met iets dat helemaal losgekoppeld is van het internet. Er zijn altijd manieren om dat te hacken, maar dan heb je toch wel extra barrières. Terwijl de cloud waar Amazon of Microsoft of Google of Alibaba achter zitten, die daar standaardbeveiliging voor hebben gemaakt, dat die standaardbeveiliging wel beter is dan wat iemand die om de hoek een webshop voor fietsaccu's of zo heeft gebouwd, zelf kan bouwen. Dus dat daar een bepaald soort omslagpunt zit. En dat is vaak vrij makkelijk. En soms ook wel is het in een grijs gebied om te bepalen van wat dan handig is of niet. Dus zeker, dat is ook weer zo'n ding waar je kunt er technisch heel veel dingen van vinden. Maar uiteindelijk gaat het denk ik om hoe het werkelijk gebruikt en wat je er dan feitelijk aan kan hebben in je organisatie of als persoon of enzovoort.
Nou, dan heb ik nog één laatste toevoeging op het element. Wat is data? In hoeverre is data voorspellingen of voorspellingen gebaseerd op data, in hoeverre zijn die ook data? En de reden dat ik dat zeg is natuurlijk dat bedrijven die maken gebruik van voorspelmodellen. Modellen waarin zij dus ervan uitgaan dat op basis van de data die ze in het verleden hebben verzameld, toegepast op bepaalde groepen, denken dat er een bepaalde actie of gevolg zit als het weer gebeurt. Dus mijn vraag is dan, maar is dat dan eigenlijk ook data? Want het is verzonnen en het is nog onduidelijk, want we weten niet of het zo is. Dus het is eigenlijk nepdata.
Ja, of voorspelde data.
Gegenereerde data.
Ja.
De vraag is dus wel, valt die binnen ons kader van we gaan het hebben over data? Of verdient hij als voorspelde data een eigen podcast met een eigen onderwerp? Om er eens wat dieper op in te gaan om te kijken wat het is.
Ik zou zeggen dat de nadruk in die podcast dan ligt op het voorspellen en de voorspelmethode. En minder op of dat wat daaruit komt, of dat wel geen data is.
Ik vind dit absoluut wel data. Dit is gegenereerde data, maar andere data over hoeveel fietsaccu's je hebt verkocht, is ook gegenereerde data, waar ook fouten in zitten en wat door het hele systeem is gegaan. En het wordt vervolgens opgeslagen als data. Dus ik vind dat gewoon data en je moet je erbij bewust zijn dat er een bepaalde dat de hiërarchie in zit, van hoe dat gekomen is, een bepaald proces waarmee die data verzameld enzovoort is. Maar datzelfde kun je zeggen over eigenlijk min of meer alle data die er is. Tenzij je er misschien heel religieus naar kijkt.
Ik moet meteen denken of dat een deepfake dan ook data is.
Technisch gezien sowieso.
Ja.
En deepfakes zul je waarschijnlijk ook op allerlei manieren kunnen doen, waardoor je kunt zeggen van, hey, dit is misschien wel data en dat weer niet.
Ja.
Telt een volledig mislukte deepfake dan ook mee? Of een deepfake van waar je onzin in een bepaald programma hebt gestopt, waar je misschien niet eens een persoon over uitkomt, maar gewoon een zwart beeld, is dat dan ook? Dus ik denk dat wij een hele brede definitie van data moeten aanhouden. Waarbij dat gewoon alles in het opgeslagen is. Want je kunt moeilijk tegen iemand die een database heeft zeggen, staan met onzin data, zeggen van, nou, dat is geen data. Maar we moeten wel een onderscheid kunnen maken tussen data die een bepaalde datakwaliteit heeft, die bepaald nut kan hebben in bepaalde omstandigheden. Die heeft een bepaald aggregatieniveau. En zo kunnen we denk ik heel veel dingen van data vinden. Maar het is nog wel data. En ook als het meteen, als we zeggen dat willen we niet eens in onze databases opgeslagen hebben. Maar dan kan het nog steeds wel data zijn.
Maar dat het data is, betekent niet dat het feiten zijn.
Zeker.
Daar zit dan de volgende stap die gezet moet worden.
En heel, heel duidelijk maken wat het precies is waar we over praten. Dat lijkt mij dan ook. Dus alles is data, blijft nog steeds overeind staan. Mag ik hier bij de eerste punt bij mijn naam toevoegen? Als zijnde, ik heb gelijk, leuk. Aan jullie volgende week de kans om hier, je eigen punten te scoren. Dat gezegd hebbende, het moet wel heel erg duidelijk geframed zijn. Het moet heel opgeslagen zijn in veel gevallen als wij het dan over hebben, omdat we er dan pas echt iets mee kunnen gaan doen en iets over kunnen gaan zeggen. En het moet heel duidelijk zijn wat het is waar we over praten. In het geval van voorspelde data is het dus nog steeds data, maar moet het wel heel duidelijk zijn dat het hier om voorspelde data gaat en niet om feiten. Helder.
Spencer was ook eerst het eerste punt achter zijn naam. Je kunt dat registreren als data, betekent niet dat het ook een feit is natuurlijk.
Ja, zeker weten.
Maar je kunt ook dingen gegarandeerd, of die je genereert hebben, die gegarandeerd wel data zijn. Als je die door natuurwetten bijvoorbeeld heen haalt. Dan heb je gegarandeerde data waar je alsnog helemaal van uit kan gaan dat dat klopt. Als de andere data die je verzameld hebt daaronder maar klopt. Dus als je statistische algoritmes, die doen bijna per definitie vaak dingen ook fout. Dus daarvan kun je zeggen, nee, dat is data met een bepaalde onzekerheid. Maar als er in de natuurwet, als het gewoon een zekerheid is, of binnen een bepaalde context een zekerheid, dan is het niet zo dat dat gegenereerde data minder betrouwbaar is.
Ja, nou, betrouwbaarheid zullen we het vast nog over gaan hebben. Ook in de toekomst.
Ja, daar gaan we meteen naar de podcast over hebben, Rogier.
Marieke, wil jij hier nog wat op toevoegen?
Nog één slotvraag. Dat is of dat het, als je het over data hebt, of dat je het dan over data in enkelvoud of meervoud hebt. Dus is het data is of data zijn?
Wat mij betreft is het data. En ik geloof dat het allebei mag, maar dat weet ik niet zeker. Weet jij dat, Alex?
Ik weet het niet, maar ik heb er wel een mening over. Het is gewoon enkelvoud. En het klinkt niet als je, stel je gebruikt, misschien dat het niet eens de juiste, wat het sowieso niet handig is om te zeggen, maar als je zegt de data zegt, dan zeg je niet de data zeggen. Alsof de data dat daar goed over gesproken heeft met elkaar. En dan iets van vindt of zo. Nee, dat is gewoon de data is.
Ja, ik geloof dat technisch gezien dat het data is het meervoud van datum, gegeven en gegevens. Maar in spreektaal helemaal mee eens. Ik vind het niet klinken data zijn. Dus laten we het binnen deze podcast gewoon op data eens houden.
Ja, en mocht er bij onze luisteraars een taalpurist zitten die hier ook wat van vindt, dan nodigen we je van harte uit om ons te benaderen en even duidelijk te maken hoe het wel in elkaar steekt. En tot die tijd zullen wij data als enkelvoud beschouwen.
En na die tijd ook.
Ja, die kans is vrij groot. Zijn er nog wensen voor de volgende podcast? Want we zijn ook een beetje aan het einde. Dus wat mij betreft gaan we hem afsluiten. Met natuurlijk een teaser voor wat we volgende week gaan doen.
Data gedreven werken. De grootste hype die misschien wel of niet terecht is. En of dat zo is, dan ga je de volgende week horen.
Nou ja, lijkt me een uitstekend afsluitpunt. Dank jullie wel voor jullie tijd en jullie input. En tot volgende week.
Tot de volgende.
Tot dan.